Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Hoi, leuk dat je luistert. Maar voordat we beginnen, eerst nog even dit.
Jij zit de hele tijd naar ons te luisteren, maar wij willen ook een keer naar jou luisteren. We zijn heel benieuwd naar wat jij vindt van Future Affairs en de andere podcast die NRC maakt.
En daarom willen we je vragen het podcastonderzoek in te vullen. Dat duurt 10 minuutjes en je kunt hem vinden op nrc.nl/podcastonderzoek. We zetten de link ook nog even in de show notes. Dank je wel alvast. Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
Technologie is een soort onvermijdelijke natuurkracht die over ons heen dendert en waar we zelf ook niet zo heel veel over te zeggen lijken te hebben. Maar is technologie wel zo onmisbaar en ligt het wel echt zo buiten onszelf? Het is de hoogste tijd dat we minder passief worden in die digitale wereld, zegt onze gast van vandaag, Marleen Sticker.
Ik ben zelf niet echt een hacker in de zin, maar ik ben wel een soort systeemhacker. Dus ik wil ook graag weten altijd hoe het komt, wat er achter schuil gaat.
Zij ziet technologie als een uiting van onze cultuur, van onze normen en waarden, als iets van onszelf.
Zoals mensen zeggen, robots nemen mijn baan. Maar dan vergeet je dat er allemaal eigenaren van die robots zijn.
Ze onderzoekt vanuit welke ideeën iets is ontwikkeld en of die ideeën nog wel aansluiten op wat we nu willen. Technologie is volgens haar namelijk nooit neutraal.
Dan is het dus een uitdrukking van iets. Van een wereldvisie of een wereldbeeld. En over het algemeen noemen we dat cultuur. Dus je zou kunnen zeggen, technologie zijn artefacten. Kunstvormen, zeg maar. Die de mens produceert.
Marleen is internetpionier van het eerste uur en prominent technologiecriticus die op allerlei niveaus meedenkt over beleid. Ze werkte mee aan de duurzame smartphone Fairphone en ze is oprichter van Waag, een toekomstlab dat opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Vandaag neemt ze ons mee op een datawandeling naar de plek in Nederland waar het internet en al die ontelbare data het meest tastbaar zijn.
Hoi.
Hey Marleen.
Hey Marleen.
Hi. Hallo.
Hoi.
Goed te zien hier.
Je hebt ons hier uitgenodigd. Ik zie om me heen kleurige containers met opschriften, start-ups, overal zitten erin. Waar heb je ons mee naartoe gebracht?
Ja, we staan op het Science Park en dan Startup Village. Dus hier zitten in containers allerlei wetenschappers, ondernemers en organisaties zoals de Waag. We proberen de cultuur hier ook op een plek te geven. De kunsten ook, het ontwerp. En dat Science Park is natuurlijk de plek waar ook ooit het internet begon in Nederland. En voor eigenlijk heel Europa. Hier kwam de grote kabels aan. En hier, dit is al steeds het grootste internetknooppunt ter wereld. En natuurlijk zijn er heel veel grote steden die er ook bij zijn gekomen. Maar Amsterdam is daarin wel echt bijzonder.
En boven de containers uit zien we al iets uittorenen. Wat is dat ding?
Ja, het is echt gigantisch. Je kan hem ook proberen te negeren. Het begint zwart, donker en dan loopt hij een beetje wit weg. Alsof hij probeert zich te verstoppen in de lucht. Maar het is een hele grote doos die een beetje esthetisch is aangekleed. Waardoor die toch wel fascineert om naar te kijken, omdat dat een beetje verspringt, het perspectief.
Het heeft iets kathedraalachtigs door de een beetje zuilen, pilarenachtige dingen die er op die vierkante doos lijken te zitten.
Ja, ik heb begrepen dat hij 100 keer zo zwaar is als de Eiffeltoren. En dan vraag je af, wat een enorme massa staat daar.
Ja.
Nou, dit is een datacenter.
Dit is er één.
Ja, dit is er één.
In het wild.
We hebben hem in beeld, ja.
Maar wat ook wel gek is aan dit gebouw, is dat je niet ziet wat het is eigenlijk. Dus heel vaak denk je, oké, dit zijn woningen of dit is een kantoor.
Nou, je ziet het eigenlijk dat er geen ramen in zitten.
Precies, er zitten geen ramen in.
Er zit geen mens in.
Nee, er zit, dit, en het kan ook niet echt een garage zijn of zo. Dus het ziet er ook wel heel ja, je ziet niet wat het is. Alleen maar dat het een blok is.
Ja. Ja, wat ik denk dat, kijk, dit soort dozen verschijnen dus overal in het landschap. Soms zo hoog als deze, soms plat. En dat zijn, ja, ja de, echt is de, dit is de black box, zeg maar. Je ziet hem hier nu staan.
De black box
de black
van het
box
internet.
Van het internet. Dus daar gebeurt van alles. Daar zitten servers in. Hier zit Netscape in voor iedereen. Dus als jij filmpjes kijkt, dan staat het op een van die, wat is het, 120.000 servers die in het gebouw staan. Maar ook Google, al die grote partijen hebben hier een server staan. En dit is een van de vele over de hele wereld. Maar steeds meer ook hier in Nederland. En we hebben er voordeel bij, want als dat hier bij ons staat, ik moet ook niet alleen maar daar vervelend over doen. Het feit dat we hier dit soort datacenters hebben, heeft ook te maken met dat we snel internet hebben.
Want als iemand hier dit probeert te vernietigen, wat raken we dan kwijt? Wat merk ik daar dan van als ik thuis ben?
Nou, dit is niet de enige plek waar... Er zijn meerdere plekken en hiermee heb je niet het internet aangevallen, maar wel een heleboel van de data op het internet. Dus heel veel van de services en diensten. Maar de meeste grote bedrijven, dat heet dan redundancy, dus die hebben ook hetzelfde nog wel op een andere plek staan.
Ja, ja.
Dus dat maakt het internet ook wel heel sterk. Je kan niet op één plek het internet vernietigen.
Maar het is echt een kolos. Hè? We zijn inmiddels ook iets dichterbij gaan staan. En dan moet ik echt ver omhoog kijken om de top te kunnen zien. En dit heeft iets architectonisch nog.
Ja.
Maar het is ook heel hermetisch, wat jij ook zegt.
Precies.
En jij zegt ook, dit staat symbool voor iets. Toch? De manier waarop dit het internet in zich heeft, dat zegt iets over ons.
Nou, kijk, het zegt iets over het feit dat je geen mens ziet. En dat het een soort alienachtig gebouw is. Waar natuurlijk wel mensen werken om dit in stand te houden. Dat is ook een beetje zoals we technologie überhaupt ervaren. Van het is iets, komt van buiten en het werkt. Net alsof het van God neergezet is op de aarde.
Maar zo zie je dus ook hoe het internet nu wordt beleefd.
Beleefd, ja, precies. Want ik denk dat, kijk, als je het ontwart van wat hier gaande is, dan zijn het allemaal bedrijven, er zitten aandeelhouders in. Dus dit is de manifestatie van kapitaal en van macht van het kapitaal ook. Het is ook, mensen werken hier aan, maar we zien ze niet meer. Dus het is ook de manier waarop we doen alsof mensen niet achter de technologie zitten. Alsof technologie iets van zichzelf is.
Alsof het een gegeven is dat het er is.
Dus eigen kracht. Zoals mensen zeggen, robots nemen mijn baan. Maar dan vergeet je dat er allemaal eigenaren van die robots zijn. Dus voor mij, als ik dit zie, dan denk ik, wie zit daarachter? En wie is dat dan? En wie investeert er dan in? Welke belangen zijn er hier gemoeid? En de laatste wat ik hier zie, is een enorm energieslurpend gebouw. En natuurlijk probeert de tech-industrie en ook de datacenters proberen natuurlijk groen te worden. Maar daarmee kopen ze een beetje alle groene energie op, of windenergie op, die we eigenlijk ook voor huishoudens hadden kunnen gebruiken.
Ja.
Dus je ziet hier ook wel een groot dilemma. We willen alles met data oplossen en tegelijkertijd levert dit een gigantische ecologische footprint op. En we maken geen duidelijke afwegingen waarom deze nou voorgaan op de energietransitie waar we sowieso wel in zitten.
Dus die technologie die staat niet op zichzelf. Die is gewoon van iemand. Iemand heeft ervoor betaald, heeft er bepaalde ideeën bij het in de wereld brengen van die techniek. We denken ook nogal eens dat die ontastbaar, digitaal, virtueel is. Terwijl, nou ja, we staan hier voor een glimmende kolos die toch laat zien wat voor enorme afdruk technologie kan hebben. Maar waar staat dit grote ding nou volgens jou nog meer voor?
Waar het me om gaat is dat we denken dat alles in technologie opgelost moet worden. Er zit een soort denken op dit moment in redeneren, datagestuurd beleid, alles is digitaal, wennen er maar aan. En ik denk dat daar vooraannames en aannames in zitten die we moeten bespreken met elkaar. Moet het allemaal wel digitaal? En is dit dan de prijs die je wil betalen? Ja, iets wat heel abstract lijkt, alsof het in de cloud, hè, zo wordt het ons verteld, zit ergens in de lucht. Ja, het manifesteert zich hier.
Hallo, wat kunnen we voor u doen?
Hi. Ja, nee, dat wou ik eigenlijk hetzelfde vragen. Want wij krijgen alarmmeldingen binnen. Want dit is de perimeter. En als daar mensen overheen komen...
Oh, er zit een onzichtbare zender hier.
Ja, en dan krijgen wij meldingen binnen.
Dus we moeten op het witte vlak blijven staan.
Ja, witte vlak is publiek
terrein. En u staat op het zwarte vlak.
Ik sta op het zwarte vlak. Ik durf wel de overstap te maken.
Er gaat niet iets mis als je...
Nee, er gaat niet wat mis.
Maar we zitten er wel scherp op.
Ja, want we houden natuurlijk het datacenter goed in de gaten.
Ja.
Om de boel natuurlijk te beveiligen.
Ja.
Dus ik was heel even benieuwd waar,
We maken een podcast voor NRC. Oh, en dan word ik natuurlijk meteen benieuwd waarvoor je vreest wie er binnenkomen.
Nee, maar het is gewoon standaard controle. Als mensen zich om het pand bevinden, kijken we altijd eventjes wat mensen komen doen.
Ja. Wij kwamen hier even kletsen.
Leuk.
Over dit mooie datacenter.
Kijk, ideaal. Dan zitten jullie goed. Alleen het weer had wat beter gemogen.
Ja, zeker.
Ik denk ook dat we snel naar binnen rennen. Zo.
Nou, dan ga ik jullie niet langer ophouden. Veel succes allemaal.
Dankjewel.
En een fijne dag. Tot ziens.
Dag hoor. We gaan hier een mooie groene container in en daar staat op Planet B.
Ja, dat is onze kleine nederzetting hier op het Zeispark vanuit Waag. En, we gaan de trap op. Dan ga ik even de deur voor jullie openen. Zo. In ieder geval droog.
Lekker.
Binnen.
Stukje warmer ook. Nou, inmiddels zitten we binnen in een container bekleed met hout. We horen zachtjes, denk ik, de regen tikken op het ijzeren dak. Wat fascineert jou eigenlijk aan die datacenters? Hoe kom je ineens daarbij?
Nou, het gekke is, ik heb dat gebouw hebben al heel erg lang zien staan. Dus het is niet zo dat ik nou door dat gebouw zelf zo geïnspireerd raak of zo. Maar wat mij even bezig ging houden is zeg maar, de fysieke kant van de digitale wereld. Deze datacenters maken ook iets zichtbaar van wat anders je niet... Dat je denkt dat het, omdat het digitaal is, virtueel is. En eigenlijk is het goed om daar gewoon eens naast te staan. Dus we hebben in vier steden hebben we wandelingen gepland. En mensen kunnen dat dus zelf ook gaan doen met mooie discussiekaartjes. Zoals een beetje het gesprek zoals we dat nu ook aan het voeren zijn. Ja. Zodat je met elkaar in gesprek kan komen. En het punt dat je ernaast staat, dan voel je pas hoe waanzinnig zwaar zo'n gebouw is.
Ja.
En dat het wel degelijk een fysieke imprint heeft, zeg maar een footprint heeft op onze samenleving. Want technologie is niet neutraal. Er is altijd iemand die de infrastructuur levert. Iemand die ergens in het netwerk zegt deze data wel en die niet. Het enige was dat we in de jaren 90 daar nog soort organisatiestructuren voor hadden die dat op basis van de beste oplossing deden. En stap voor stap werden dat commerciële interesses.
Het lijkt ook wel een beetje een rode draad door jouw werk te zijn om een beetje de fysieke manifestaties van die virtuele wereld op te zoeken, tastbaar te maken, misschien ook een beetje in te kruipen of zo. Klopt dat?
Ja, het is veel dat wij... het is een beetje de hackersmentaliteit. Dus van ik ben zelf niet echt een hacker in de zin, maar ik ben wel een soort systeemhacker. Dus ik wil ook graag weten altijd hoe het komt, wat er achter schuil gaat. Maar dat idee van echt letterlijk een schroevendraaier hebben en je mobiele telefoon openschroeven en kijken wat erin zit. En begrijpen dat er allerlei grondstoffen in zitten. En dat dat een effect heeft op wat er in Congo gebeurt. Omdat daar kinderen in de mijnen coltan aan het mijnen zijn, wat in onze telefoon zit. Dat soort hele letterlijke vertalingen van iets van heel abstracts, TikTok, gezellig, leuk plaatje, naar, oh wacht even, dus ik heb dat wat ik doe, heeft consequenties.
Maar sommige dingen zijn ook zo vanzelfsprekend dat je ze niet bevraagt. En dat jij die vragen stelt, dus de evidenties bevraagt, daarvan vroeg ik me af, en dat is natuurlijk wel meer dan kijken hoe iets werkt, dat is überhaupt erop komen dat je iets kunt bevragen. Hoe komt dat, dat jij die houding hebt?
Ja, je kan heel ver teruggaan in je jeugd, maar ik weet niet of ik daar een duidelijk moment voor... Dat ik die schroevendraaier ooit zag. Nee, het grappige is dat ik helemaal niet zo handig ben. Dus het is ook helemaal niet dat ik je nou zeg dat ik zelf heel goed ben in het hanteren van de schroevendraaier. Het is meer die metaforische kant, of wat jij zegt. Zeg maar, het is niet als een gegeven beschouwen. Ik denk wel dat ik ben zeker beïnvloed door mijn vader, die een soort trans-science sensitive was. Een heel moeilijk woord.
Dat?
Ja, precies. Dat probeerde hij mij dan ook toen ik jong was uit te leggen. Nou, die was heel erg met tekensystemen bezig. Dus die was heel erg bezig met waarneming. En liet me heel veel dingen zien over dat we onszelf enorm kunnen beduvelen. Je kent die grapjes wel, dat je denkt dat iets een cirkel wel of niet draait.
Ja.
En dan is dat dan worden we voor de gek gehouden.
Van die optische illusies.
Optische illusies. En dat zet je wel op het spoor van ja, wat ik waarneem is niet per se wat de werkelijkheid is.
Marleen, jij maakt die technologie dus open, hè, onze mobiele telefoon. En jij gaat kijken wat er allemaal in zit en of dat wel eerlijk vervaardigd is. Maar jij denkt ook na over die ideeën die achter die technologie liggen. En ook de ideeën die we zelf hebben bij het gebruik van die technologie. Ik moet bijvoorbeeld denken aan kinderen die nu op vrij jonge leeftijd een mobiele telefoon meekrijgen als ze de straat op gaan, omdat wij aannemen dat ze dan veiliger zijn. Wat voor soort aannames zijn er nog meer vandaag de dag als we denken aan technologie?
Ja, het staat er een heleboel. We zitten in een best een raar spel van verhalen waar we allemaal in zijn gaan geloven en die heel moeilijk zijn om te bevragen, omdat mensen dan het heel ongemakkelijk vinden. Eén daarvan is, ik was laatst bij een ministerie van INM om te praten over zelfrijdende auto's. En ik zei, die komen er niet. En toen ging er een soort siddering door die hele zaal heen. Want dat hele ministerie is er om te optimaliseren voor zelfrijdende auto's. Dat denkt men dat dat moet, want dat komt uit allerlei rapporten. En dat is berekend. En op het moment dat je zegt, dat komt er niet, dan stel je ter discussie. Wat ik gek vind, is dat alleen al dat ter discussie stellen zo'n siddering door die zaal teweeg bracht. Want ik dacht, dit hebben jullie toch wel met elkaar besproken. Is het wenselijk? Zijn er andere scenario's? Waarom zouden we dit eigenlijk willen? En de evidentie die er zit, is dat wij dus, wat in het narratief zit, is dat we technologie kunnen vertrouwen en dat we technologie beter kunnen vertrouwen dan mensen. Want mensen zijn niet te vertrouwen.
En dat er geen alternatief is. Dat zit er misschien ook heel erg onder. Dat technologie en technologische ontwikkeling, vooruitgang, soort onvermijdelijk is. En naast dat plan A is er niet eens een plan B. Dat hoor ik ook een beetje in bij je.
Ja, dus de gedachte is dat we, dat het is een soort verlichtingsgedenken nog steeds. Van we groeien naar een toekomst toe waarin en technologie is daar onvermijdelijk in. Dat is de driver eigenlijk. En het bevragen dat data niet neutraal is en dat technologie niet neutraal is en dat een zelfrijdend systeem of wat voor een systeem dan ook niet neutraal is. Die discussie, die kunnen we nu langzamerhand voeren. Maar zelfs als mensen, dat heb ik al eens gemerkt binnen ministeries of binnen gemeentes, die wat vragen hadden, een beetje zich ongemakkelijk voelden over die drift van dat alles maar digitaal moest. Ja, die durfden die vraag niet te stellen, want dan waren ze dom of je bent tegen vooruitgang. En elke kritische notie over technologie werd neergezet als, dan snap je innovatie niet. Of je snapt niet dat dit goed is voor het verdienmodel van bedrijven. Of voor, nog erger, de BV Nederland. dus heel veel van die discussies zijn dus eigenlijk gewoon zijn platgelegd. Omdat je in dat vooruitgangsdenken moet blijven zitten.
Ja, want hier komt weer terug die vooraannames. En iedereen heeft altijd vooraannames als je naar de wereld kijkt. En technologie heeft dat ook. En omdat het begrip zo belangrijk is, kan je één keer uitleggen, wat is nou eigenlijk een vooraanname?
Een vooraanname? Ha, die is wel grappig, ja. Moet ik die even... Het is een heel filosofisch gesprek aan het worden, jongen.
Ja.
Een vooraanname is iets wat je voor waar houdt. En wat je als uitgangspunt neemt, om daarmee daarna te gaan redeneren. En heel vaak ben je niet bewust van die vooraannames. Dus je gaat redeneren en je roept wat. En als je dan aan mensen vraagt, maar waarom zeg je dat? Dus ik heb vaak Socratische gesprekken met mensen. Dan kunnen we gewoon een paar uur bezig zijn om überhaupt een woord te definiëren. Mensen gebruiken gewoon woorden. En dan zeg je, maar wat bedoel je precies met het woord?
En waarom kies je het?
Waarom kies je het en waar komt het vandaan?
En waarom kies je niet een ander woord?
En wat bedoel jij daar dan mee? En dan kom je vaak op gesprekken van ik denk dat de mens dit is. Of ik denk dat liefde dat is. Of ik denk dat geluk zus en zo is. En dan kan je, als je daar van elkaar begrijpt waar het vandaan komt, dan kan je vervolgens verder praten. En als je met elkaar zegt van, dit vinden wij nu goed, dit, we zijn het met elkaar eens, dan heb je daar dus een vooronderstelling achter. Het is prima, we kunnen niet zonder, hè, dus ik zeg niet dat je hem niet zou kunnen hebben. Het enige is, je moet jezelf beter verklaren. En een van de gedachten is, als we zeggen, datagestuurd beleid is beter, dan zeggen we tegen heel veel andere mensen, jouw intuïtie deugt niet. of jouw kennis over mensen deugt niet, want data is beter. Dat zijn ook voorbeelden waarin dus dat soort vooraannames besloten liggen. En die zal je toch eerst moeten bespreken voordat je zegt, we gaan datagestuurd beleid primair zetten, want dat is beter. Wat echt gewoon in alle overheden op dit moment gezegd wordt. Het leidt uiteindelijk, als je die vooraannames wel zichtbaar maakt, dan leidt het ook tot heel ander soort beleid.
Ja.
Want ik hoor hierin ook, en dat is volgens mij ook een breder thema voor de Waag, dat om technologie en cultuur aan elkaar te koppelen. En een aantal dingen die je nu vertelt, geeft heel erg duidelijk weer dat er juist een scheiding is tussen onze cultuur en technologie, onze waardes en hoe die technologie werkt. Ook dat datacenter hier, die is een soort symbool voor de loskoppeling van het landschap en wat het landschap nodig heeft, en die technologie. Hoe probeer jij die twee samen te brengen?
Nou, het zit net iets anders. Kijk, op het moment dat je zegt technologie is niet neutraal, dan is het dus een uitdrukking van iets. Van een wereldvisie of een wereldbeeld. En over het algemeen noemen we dat cultuur. Dus je zou kunnen zeggen, technologie zijn artefacten. Kunstvormen, zeg maar. Die de mens produceert. Dus als je naar zo'n datacenter kijkt, dat is onze cultuur. Als wij dat anders zouden willen, zou dat ding daar niet staan.
Denk je dat echt? Want ik heb juist het idee, ook uit dat verhaal wat je vertelt, dat toen dat internet werd opgericht, dat bepaalde spelers heel dominant werden. Terwijl dat niet per se een vertegenwoordiging is van de hele samenleving.
Nee, maar we zitten al na enige, laten we zeggen, 30 jaar in een neoliberaal krachtenveld. En dat is de uitdrukking van onze politieke cultuur, van ons mensbeeld. Dus wij optimaliseren daarvoor. En de manier waarop we met technologie zijn omgegaan is exact hetzelfde. Dus de manier waarop we met onze planeet omgaan is hetzelfde de manier waarop we met technologie omgaan. We onttrekken waarde aan systemen. Maar dat is dus een ideologische discussie. Dit zijn fundamentele discussies van wat voor een wereld wil je? Hoe wil je omgaan met waardecreatie? En waarom accepteren we nu dat we nog steeds waarde onttrekken aan de planeet? Dat we mensen vogelvrij hebben verklaard in het digitale domein. En dat andere derden, partijen, dat die waarde kunnen culmineren en naar zich toe kunnen trekken. Dat is een systeem wat we met elkaar dus in stand houden. En natuurlijk, dat is ook het systeem wat ter discussie staat nu.
Ja, want als dat waar is, Marleen, dan hoor ik jou niet alleen zeggen dat de techniek moet veranderen en eerlijker moet en beter moet, maar ook dat wij anders moeten worden, dat onze cultuur anders moet worden. Dat wij niet meer van alles kunnen willen en wensen van het internet en van ons digitale gebruik. Hè, dat we de hele dag maar door films kunnen kijken, foto's kunnen opslaan. Ja, en als het daarvan afhangt, van het veranderen van onze verlangens en wensen, dan heb ik niet zoveel hoop.
Oh, jawel toch. Nou ja, kijk, het punt is sowieso, is de grenzen van onze hoop is of we als mensheid nog überhaupt overleven op deze planeet. Dus laten we dat ziet er
gezellig
nog steeds
onderwerp,
niet,
ja,
dat ziet er niet zo best uit. Maar dat is diezelfde discussie. Zijn we in staat als mensheid om met de resources van deze planeet op een andere manier om te gaan? En als dat lukt, dan is dat eigenlijk exact dezelfde discussie van, lukt het ons om die technologische artefacten die we gebruiken, om die een publieke richting te geven? Want uiteindelijk gaat het om het gesprek, kunnen we leven ten koste van anderen? Ten koste van planeet? Kunnen we het accepteren dat er partijen winsten maken over de rug van anderen? Dat wij hele goedkope telefoontjes en kleding en alles hebben ten koste van mensen die daarvoor een heel slecht leven leiden of nauwelijks een goed leven leiden. Dus die extractie, dat is de kernvraagstuk van onze tijd.
Maar als je zegt dat is een uiting van onze cultuur, hoe technologie er nu uitziet, dan moet die cultuur dus veranderen.
Ja, dat is de discussie. Ik denk dat dat het gesprek is waar we in zitten.
En waar zou dat voor jou betreft, stel dat je nieuwe vooraannames mocht maken voor technologie en hoe we daar uiting aan geven?
En die hele cultuur. Dus, ja, dus niet precies, alleen maar technologie, ja, ja. Maar die vooraannames in die cultuur.
Ja, wat zouden die zijn? Wat zijn de belangrijkste veranderingen die we in onze aannames, in ons hele wereldbeeld moeten bewerkstelligen?
Ja, er zijn op zich zijn er heel veel stromingen in nu. Waar ik mezelf verwant aan voel. Is overigens ook het onderzoek wat we doen als Waag naar Planet B. Want dit is eigenlijk deze discussie gaan we 4 jaar over doen. Dus ik kan alleen maar een tijdelijk antwoord geven.
Planet B.
Planet B is de gedachte dat je kan voorstellen hoe wij wel in harmonie met onszelf en met andere leefvormen zouden kunnen leven. En dus het is eigenlijk, je gebruikt de metafoor van een planeet die niet bestaat. Planet B, wat ik kan niet, want we hebben alleen maar planet E, dat is deze. Maar door die verbeelding kun je even nadenken van, ja, misschien kan het wel. En kunnen we daarna gaan handelen. Op het moment dat je het mogelijk, als je het voor mogelijk houdt, dan kan je daarna gaan handelen.
En neem ons dan eens mee in die toekomst. Stel dat lukt. Stel de woelige tijd waarin we nu zitten zorgt ervoor dat we helemaal radicaal die Planet B echt kunnen gaan inrichten. We zijn net heel erg opgestegen in de filosofie. Als we nou gewoon weer landen hier in Amsterdam op het Science Park, we kijken uit op dat blok. Is dat dan weg? Hoe is het internet? Waar manifesteert zich dan het internet in het landschap of in ons leven?
Ik ben niet naïef, dus ik denk dat we heel veel van die blokken blijven bestaan. Maar het gaat wel om systeemverandering. En een van de meest letterlijke vorm van, wat je zegt, hoe ziet dat internet er dan in de toekomst uit? Of wat is de volgende generatie internet? Dan zou ik zeggen, die is federatief en decentraal. Dat betekent niet dat je af en toe van iets grote hubs nodig hebt, overigens. Maar het betekent wel dat je niet alles meer op een centrale server in de Silicon Valley zet. Of bij een centrale partij zet. Dus federatief betekent dat je op heel veel plekken servertjes hebt.
Maar zo werkt het internet in principe nu ook. Alleen dit is dan een voorbeeld van hoe het heel centraal ook.
Nou, eigenlijk het grappige is, het internetprotocol is heel federatief en heel decentraal. Maar de applicaties die we erop hebben gemaakt, die zijn centraal. Dus als jij op Facebook iets wil doen, dan log je bij Facebook in. En die bepaalt vervolgens wat jij wel of niet te zien krijgt. En wat dan de federatieve variant daarbij is, is dat je dat via op je eigen, dat jij zelf jezelf host. Dus dat je, en dat er heel veel anderen dat ook doen. Een beetje zoals mailservers werken.
Ja, en dus ook dat anderen niet per se jouw data nodig hebben om dat te kunnen doen. Waardoor die blokken die we nu in het landschap zetten, die zijn heel erg gericht op zoveel mogelijk data verzamelen en centraal opslaan. En dat is misschien dan ook niet meer nodig, denk je?
Ik denk dat het heel verstandig is om aan dataminimalisatie te gaan doen. En te zeggen, wat hebben we nou echt nodig? Ook in die datahonger die de overheid heeft ten opzichte van burgers. Of dat we, dat wat we net hebben gemerkt, dat het gele boekje dan plotseling gezegd wordt, nee, dat gele vaccinatieboekje, dat kan niet, dat moet een app worden. Dat zijn van die rare mechanismen. Dus ik zeg niet dat niet ook digitaal kan helpen. Maar dat Pavlov-effect en dat idee dat een app beter is dan iemand met wie je in gesprek kan. Dus al dat soort mechanismen zou kunnen leiden tot wat duidelijke keuze of wat je wel of niet met digitalisering wil. En dat kan ook de druk op die digitalisering en die enorme druk op nog meer van die datacenters ook afnemen.
Oké, dus in dat toekomstbeeld zijn niet alleen maar de fysieke datacenters federatief en decentraal, maar ook de platformen die daarmee werken. Dus dan wordt er veel scherper gekeken naar welke data is nodig, welke bewuste keuzes moeten er nou gemaakt worden in die drift naar digitalisering. Maar de data die uiteindelijk wel in zo'n datacenter terechtkomen, worden die, dat gebeurt nu natuurlijk, afgevangen, gebruikt in voor die modellen. Gaat dat veranderen, denk je?
Waar je mee start, is dat je zegt, de soevereiniteit van het individu mag niet gebruskeerd worden. Dus net zoals je verkoopt ook je nieren niet. Want daar hebben we, dat is de integriteit van het lichaam. Dan hebben we ook de integriteit van de persoon. Dus je wil dat de integriteit van de persoon, de soevereiniteit van het individu en van groepen ook, het is niet alleen maar individu, dat je dat beschermt en dat je dus in de technologie dat beschermt. Als je dat uitgangspunt neemt, dan kom je dus nooit op de verdienmodellen waar Google, Facebook en dergelijke mee, of TikTok, of iedereen die zo'n beetje alle apps die je op dit moment op je telefoon hebt, die zeggen, nou, privacy is dood en doet er niet toe. Of ik geef je toch een leuke dienst. We kunnen toch data gewoon verhandelen? Dan geef ik je toch een leuk iets voor terug.
En wat is er voor nodig om dan die houding van mensen te kantelen eigenlijk? En dat je hebt het over dataminimalisme. Dat is al een hele kanteling, hè, in onze houding. Hoe krijgen we een nieuw wereldbeeld waardoor we beter omgaan met die technologie?
Ja, ik kom dan misschien wel een heel abstract begrip uit, maar dat heet ook wel dat je kijkt naar meer naar relatiegedreven dan transactiegedreven. Dus en relaties moet je over lange tijd onderhouden. En die zijn wederkerig. Een transactie is eigenlijk anoniem. En dat hoort een beetje bij het idee van het bestaat eigenlijk niet. Ik hoef jou niet te kennen. Op het moment dat je zegt, ja, we willen elkaar weer wel kennen, dan los je heel veel vraagstukken tegelijkertijd op.
Maar is dat wel zo? Want veel van de aannames, bijvoorbeeld onder Facebook, is juist dat ze je heel goed kennen. Sterker nog, beter dan je geliefde of je beste vriend. En
ja, als onderdeel van transacties. Dus dat kennen is puur alleen maar in het belang van een transactie. Het betekent niet dat wij elkaar echt beter leren kennen. Dus ik vind het ongelooflijk armoeiig. Die sociale media platforms zijn echt, wat dat betreft, staan ook al 100 jaar stil. Dus dat van, kunnen we elkaar leren kennen? Hoe voeren we het goede gesprek? Hoe kom je voorbij aan dat we elkaar alleen maar aan het opruien zijn? Daar kan je echt ook wel op applicatieniveau over nadenken. Maar dat gebeurt niet, want dat is het verdienmodel niet. Dus ik denk dat je daar, zoals wij nu het internet waarnemen, is gebaseerd op hoe men maximaal transacties kunt laten plaatsvinden. Dus je zou kunnen zeggen, ik zit in een groep die zich bezighoudt met finance and the commons. En dan is het ook die beweging van, moeten we niet van transactionele finance naar relationele finance?
Hoe zou dat eruit zien dan? Hoe maak je van financiën bij uitstek iets heel transactioneels? Ik geef jou een euro in ruil voor een dienst of iets anders. En hoe kan je dan van finance iets relationeels en commons-achtig maken?
Nou, bijvoorbeeld dat als mijn pensioengeld in iets wordt geïnvesteerd wat relationeel is, dus niet de hoogste winstmarge zoekt, maar de maximale duurzaamheid. Ja, dan ga je dus heel anders beleggen. Dus je stelt jezelf in relatie tot een waarde of tot een ander of tot een ideaal. En dat is echt anders dan waar tot dusver op gestuurd is. Is dat je gewoon winstmaximalisatie nastreeft. Ongeacht het effect en op wie dan ook. Je ziet dus ook heel veel ondernemers langzamerhand hun onderneming daarop inrichten. Ja. En zeggen, het gaat ons niet om winstmaximalisatie. Het gaat ons om goede dienstverlening, duurzaamheid in de bedrijvigheid en ook het goede doen.
Maar dan heb je het wel weer over die applicatiekant. En ik ben toch benieuwd, wat moet er gebeuren dat we als mensen, dus even los van de technologie, die andere houding gaan krijgen?
Ja, dan zul je onszelf toch beter moeten begrijpen als mensen die overleven door samen te werken, dan dat we ons zien als mensen die overleven door in competitie te zijn. Dat is een heel fundamenteel mensbeeld. Je zou kunnen zeggen, onze hele economie draait nu op het beeld dat wij elkaar een wolf zijn, zeg maar. En dat wij calculerende burgers zijn. En dat we voor ons eigen belang gaan. En dan als je zegt, van we nemen een heel ander vertrekpunt. Mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om samen te werken. Mensen zijn intrinsiek geneigd tot het goede. Dan moet je de omstandigheden wel creëren dat mensen dat kunnen doen.
Ja, want daar ben ik benieuwd naar.
Maar dan bouw je een systeem ook anders. En dan denk je heel anders na over hoe een samenleving eruit zou moeten komen te zien.
Ja, want wat gaat dat veroorzaken dat we die draai gaan maken? Dus ik zie wel hoe we anders moeten denken, maar ik zie niet wat wij kunnen doen, los van applicaties veranderen, om die andere houding te krijgen.
Ja, ik zie hem op heel veel plekken wel trouwens. Ik zie toch op heel veel plekken mensen daar in ieder geval in oefenen.
Ja.
Kleine stapjes.
En hoe komt het dat die mensen dat zijn gaan doen? Want jij doet het zelf ook. Hoe komt het dat jij wel die draai hebt gemaakt in je houding naar die wereld?
Kijk, de heel groot deel van waar het internet op gebaseerd is gebaseerd op die commons-houding, op het delen. Eigenlijk in principe was eerst code leesbaar. En toen kwamen er een paar mensen zeggen, nee, ja, maar het is van mij, mag je niet hebben. Een paar mensen zijn die afslag gaan maken van, nee, er zit intellectual property right op, dit is closed source. Maar de oorsprong is open. En die beweging is er gewoon altijd geweest. grotendeels van het internet draait op open source. Dus die draait op die principes dat je wil delen en dat je ook begrijpt dat ook in jouw eigen belang is om dat te doen. En ja, dus ik denk dat we gewoon ook een aantal van dat soort dingen zijn vergeten. Het is het aardigste wat je ervan kan zeggen. En dat we dat aan het terugvinden zijn. En die comments denken, dat is natuurlijk gewoon iets wat we gewoon eeuwenlang hebben gedaan.
Ja, comments, dat is een term die ik behoorlijk vaak hoor als het gaat over de toekomst van een democratischer, rechtvaardiger internet. Maar leg ons eens nog eens één keer goed uit, wat zijn die comments? Wat is het?
Ja, commons is een begrip wat we kennen in Nederland vanuit het begrip meent, gemeente. Dat is uit land, dus hoe je met land omgaat. Een gedeelde resource, dus iets wat waar iedereen gebruik van kan maken. Gegoverned, dus beheerd door de groep. Volgens een bepaalde regels. Bijvoorbeeld dat je niet iets weg mag nemen als dat ten koste gaat van een ander, bijvoorbeeld. Nou, commons kennen we dus als land, maar we kennen commons ook in open source, bijvoorbeeld. Ja, dus je schrijft code en andere mensen mogen dat ook gebruiken. Als jij dan ook weer daar iets mee doet, dan voeg je dat weer toe. Dus dan wordt zo'n bron wordt steeds rijker en steeds interessanter. Dus commons gaat ervan uit dat wij kunnen samenwerken. Dat we regels kunnen opstellen waardoor je kunt zorgen dat iets verrijkt wordt in plaats van verarmd. En commons is dus een interessant begrip omdat het is eigenlijk een plek die je naast de overheid en naast de markt kan plaatsen. Je zou kunnen zeggen, als je de commons goed organiseert, dan kunnen daar marktactiviteiten naast plaatsvinden. Volgens de regels die je hebt opgesteld. En de overheid moet natuurlijk zorgen dat die commons ook gerespecteerd wordt. Dus heel concreet een mobiliteitsdata bijvoorbeeld. Nou, het is op zich wel handig om iets te weten over waar vervoerder zijn en waar de taxi rijdt en waar de trein, wanneer die aankomt. Dus mobiliteitsdata is wel echt handig. Als je zegt, nou, we willen een datacommons-strategie, dan zeggen we, alle informatie over mobiliteit, die is niet geprivatiseerd, die is niet van een bedrijf, die is niet van een overheid. Het is een bron die we allemaal nodig hebben. We stellen regels op wat daarmee kan. Bijvoorbeeld dat we daar de privacy in beschermen. Dus wat nu heel raar is als jij zo'n appje met zo'n scootertje, dan is jouw data al in dat bedrijf terechtgekomen.
Ja.
Of het is van Uber. En je kan ook zeggen, nee, in deze stad zorgen we dat we een datacommons creëren. En als jij hier een taxi wil laten rijden of wat het ook is, dan kan je dus niet die data afvangen. Dan doe je op dit platform mee. Dus de data blijft van de commons. En we bepalen wat je er wel en niet mee mag doen.
En het klinkt als nogal wat huiswerk. Wat me ook een beetje leidt tot de vraag, zijn we een beetje op de goede weg al? Of is juist dat blok waar we op uitkijken een teken dat het echt gewoon helemaal niet de goede kant op gaat?
Nou ja, ik blijf maar voor we can fix it, zeg maar. We kunnen het repareren. Wat het interessante op dit moment is dat of je nu komt vanuit mensenrechten, vanuit mensen die zich bezighouden met de toekomst van de planeet, met duurzaamheid, circulariteit, of vanuit de beweging van open technologie, of het reclaim economics. Dat zijn allemaal bewegingen. Eigenlijk iedereen komt op datzelfde punt uit. En dat is dat je moet erkennen dat we coöperatieve wezens zijn. En dat je heel voorzichtig met de resources om moet gaan. En dat je daar geen extractie meer in kan laten plaatsvinden. Dus niet dat je niet kan zeggen, iets kan waarde onttrekken ten koste van een ander. Dat is eigenlijk het principe wat daaronder ligt. Ja. Dat is gewoon de grote opgave die we nu hebben. En ik denk dat het feit dat al die bewegingen daar nu op uitkomen, maakt het wel heel krachtig. Dat betekent niet dat we op tijd zijn. In die zin is dat geen. Het is niet een recept voor dat het allemaal goed zal komen. Maar ik heb in geen tijden eigenlijk die bewegingen zo bij elkaar zien komen. Dat vind ik op dit moment wel heel erg interessant.
Een behoorlijke opdracht, Marleen.
Ja.
Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Ja, graag gedaan.
Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC Audio app of via nrc.nl/podcast-future-affairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst.
Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren.